danken u, Heer Jezus. Wij danken u, God en Vader, dat u ons ook deze avond weer samenbrengt om naar uw woord te luisteren. En we hebben veel reden u dankbaar te zijn dat we met zoveel hier kunnen zijn in dit gebouw. Dat we in alle rust en alle vrede luisteren mogen naar uw woord. Wij danken u daarvoor, voor de vrijheid die u ons daarin schenkt. En nu kent gij ons ieder persoonlijk, jong en oud. Gij weet wat we nodig hebben. En wij bidden en smeken u, wil uw woord tot ons ieder duidelijk doen overkomen. Wij bidden u voor onze broeder, wil hem wijsheid geven, leiden besturen door uw geest, opdat hij uw woorden mag spreken tot een ieder van ons. En laten we het allemaal stuk voor stuk goed beseffen dat het uw woord is wat tot ons spreekt. Dat geeft autoriteit aan dat woord. Dat geeft de noodzaak om onze harten te openen en het verlangen om te weten wat gij bedoelt met ons leven, in ons leven. En we hebben in ons lied uitgedrukt dat we willen zingen van mijn heiland, van onze heiland. Dat kan een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus als een persoonlijke heiland en verlosser. Maar je weet ook of er hier nog zijn die dat misschien wel meegezongen hebben, misschien heel zachtjes, die het heel graag zouden zingen van ganser harte en de Heer Jezus zo nog niet kennen. Hier ook voor hem, ook voor haar, is die heerlijke boodschap van verlossing en redding. En laat het deze avond ook zo mogen zijn, dat het bewust voor u gekozen mag worden, tot eer en verheerlijking van uw naam, om Jezus wel. Amen. We zijn blij dat we elkaar hier weer mogen ontmoeten, zien en dat we hier met elkaar weer mogen luisteren naar het woord van God. Voordat wij dat doen, dat de heer Fijn van Draat zijn toespraak zal houden, stel ik voor dat wij nog zingen uit ons boekje van lied nummer 34. Lied 34, daarvan het eerste en het derde vers. Lied 34, hier is nog plaats. Aan deze kant, stuk of 4-5. Lied 34, het eerste en het derde vers.
Hebreeën 11 vanaf vers 1. Dus ook de teksten die de vorige keer behandeld zijn. Hebreeën 11 vanaf vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. De overtuiging van de dingen die men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Door het geloof verstaan wij dat de werelden door het woord van God bereid zijn. Zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis gaf, en daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Tot zover de schriftlezing. Het onderwerp voor vanavond, beste luisteraars, dat is de wereld in de greep van het kwaad. Met als vraag daarachteraan, wat doet u daaraan? In Hebreeën 11 vinden we heel belangrijke levenskwesties aangeroerd. En vinden we ook onze houding tot die levenskwesties bepaald. Of laat zich die houding, de norm daarvoor, afleiden. In de eerste 6 verzen, daar wil ik me even toe beperken, in de eerste 6, 7 verzen bedoel ik, daar vinden we genoemd, of komen we in aanraking, met de kwestie van de schepping, de vraag waar alles vandaan komt. In vers 4, dat is dus vers 1 tot 3. In vers 4 krijgen we te maken met de kwestie hoe nader ik tot God terwijl er kwaad in de wereld is. De schepping is niet meer wat ze geweest was. In de dagen van Kaïn en Abel was het niet zo als in de tijd toen Adam en Eva nog in de hof verkeerden. Een volgend probleem is het probleem van de dood. En we zien dat God machtig is mensen uit de macht van de dood te ontrukken, zelfs ze zonder dat ze de dood zien, zoals Henoch, te verplaatsen in zijn heerlijkheid. En het vierde vraagstuk in dit gedeelte is het vraagstuk van waar loopt dat op uit? Het vraagstuk van het oordeel van God en hoe iemand aan dat oordeel ontkomen kan. En we vinden in het voorbeeld van Noach hoe God een middel gegeven heeft om aan het oordeel dat onafwendbaar over de oude aarde komen zou, om aan dat oordeel te ontkomen. Het is alleen de schrift, en dat wil ik driedubbel onderstrepen, het is alleen de schrift die ons, wat deze uiterst belangrijke vraagstukken betreft, raad kan geven, die er ons over inlicht en die ons zegt hoe onze houding daartegenover moet zijn. Dr. Ouweneel heeft de vorige keer, 14 dagen geleden, gesproken over het feit dat we door het geloof verstaan dat de werelden door het woord van God zijn toebereid. Je zou kunnen zeggen dat je met een beetje gezond verstand bij het aanschouwen van de hemel en ook bij het aanschouwen van de schepping hier op aarde verstandelijk wel tot de conclusie moet komen, zou moeten komen, dat daar een maker moet zijn, een schepper. Zoals je ook tot de conclusie komt dat er een horlogemaker moet zijn als je een horloge aanschouwt, al heb je die man nooit aan het werk gezien. Maar in Hebreeën 11 staat niet dat we door het verstand wel achterhalen kunnen dat er een schepper is. Maar in Hebreeën 11 wordt gezegd, door het geloof verstaan we dat door het woord Gods de hemelen toebereid zijn. Dat is alleen maar door het woord van God te verstaan. De wetenschap kan je bepaalde ideeën aan de hand doen, zo heeft ook de spreker de vorige keer gezegd, maar ze kan nooit verder komen dan een bepaalde hypothese, dan een bepaalde stelling. Maar het is het geloof in het woord van God En dat geloof is niet onzekerheid van ik geloof dat het zus of zo is, maar dat geloof is de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Zo is het ook als het gaat om het probleem van het kwaad. God de schepper, dat was het onderwerp de vorige keer. De schepper van hemel en aarde. En als we nu om ons heen kijken, hoe staat het er met de wereld voor? Dan moeten we zeggen dat die wereld in de greep van het kwaad is. Hoe kan dat? Heeft God die wereld dan niet goed gemaakt? Hoe zit het? Waar komt dat kwaad vandaan? Zo goed als de schepping de mens uitdaagt met de vraag, waar kom ik vandaan? En de mens die uitdaging als het ware voelt en daar een antwoord op wil geven. Zo goed daagt de wereld, zoals ze rijlt en zeilt, met het kwaad daarin overheersend, de mens uit met de vraag, waar komt het kwaad vandaan? En wat moet je daar tegenover doen? Dat is een zeer belangrijke vraag. Je kunt daar drie houdingen ten opzichte van die vraag aannemen. Misschien wel meer. Maar ik noem er een drietal. De eerste houding is dat je zegt, nou, aan mijn lijf geen polonaise. Als ik mijn natje en droogje maar heb, dan vind ik het voldoende. Ik verdiep me daar verder niet in. Dan leg je dus het probleem naast je neer. Dat is natuurlijk een houding van puur egoïsme. Mensen die het probleem naast zich neerleggen. De tweede houding is dat we het probleem gaan verbasteren. Ik bedoel daar dit mee. Dat we het probleem anders gaan benoemen, waardoor het in feite niet meer het oorspronkelijke probleem wordt. En dan sluit ik aan bij het onderwerp van de vorige keer. Zo goed als er mensen zijn die niet het woord van God willen aanvaarden, dat God de schepper is van hemel en aarde. Zo goed zijn er mensen die dan ook niet willen aanvaarden wat de Bijbel zegt over de oorsprong van het kwaad op aarde. Deze mensen verklaren de schepping door evolutie. En zeggen, kijk eens, die schepping is tot stand gekomen door een miljoenen jaren durende ontwikkeling. En de heer Ouweneel heeft al gezegd dat dat ook van invloed is, deze beschouwing, op de moraal en op de ethiek. Op de beschouwing van het kwaad. Want dan noem je het kwaad, noem je eigenlijk geen kwaad meer. Je spreekt niet meer over zonde, over onrecht, over misdaad, maar je spreekt over onaangepast gedrag. Je spreekt over remming in de ontwikkelingsfase. Je spreekt over de terugval van één individu te midden van het geheel tot een, ja, eigenlijk dierlijke fase van zijn bestaan, wat zijn gedragscode dan betreft. Dan ga je dus in feite het kwaad omduiden. Wat zwart is, ga je niet meer zwart noemen, maar wit, of hoogstens grijs, maar niet zwart. Het woord van God spreekt daarover, over mensen die de duisternis licht en het licht duisternis noemen. En die het kwade goed en het goede kwaad noemen. Kijk, dit is in feite de houding van de evolutionist. En de vorige keer is ook al ter sprake gekomen dat ons hele strafrecht door deze evolutionistische visie schijnt beheerst te worden. De derde houding, dat is deze, dat we het vraagstuk gaan bezien bij het licht van Gods woord. Dan zeggen we, wat heeft God geopenbaard? En dan is het door het geloof dat we de dingen verstaan en ook door het geloof dat onze houding wordt bepaald. Ten aanzien van die twee laatste punten moet ik nog even iets dieper op de kwestie ingaan. Was het nu maar zo dat alleen deze twee houdingen mogelijk waren. Die houding van die egoïst laat ik maar zitten, want daar hoeven we geen woord aan vuil te maken. Maar als het gaat om die B en C gevallen, dat we alleen te maken hadden enerzijds met mensen die het evolutionisme aanhingen en anderzijds met mensen die zeiden, wat zegt de Bijbel? Maar zo is het niet. Er zijn op het moment mensen die zo'n soort tussenterrein willen betreden, die wel zeggen de Bijbel te aanvaarden als het woord van Gods openbaring, maar die dat wat de Bijbel zegt niet naast zich neerleggen, maar het gaan omduiden. Die de verhalen van de Bijbel verbasteren in feite. Bedoel dit. De Bijbel spreekt over een schepping door het woord van God. Psalm 33 zegt het. Dat de hemelen tot stand gekomen zijn. God sprak en het was er. En Hebreeën 11 zegt het. En Romeinen 4 zegt het. Dat de dingen, God de dingen roept die niet zijn alsof ze waren. Maar deze mensen zeggen, ja, wij zijn geen evolutionisten puur sang, vol bloed dus. Wij geloven in God, maar God heeft geschapen door evolutie. En dat heeft miljoenen jaren geduurd. En als je hen vraagt hoe ze aan die uitleg komen, de spreker van de vorige keer heeft daar ook op gewezen, dan is dat niet gebeurd door een diepgaand schriftonderzoek, maar dan is dat gebeurd doordat ze de wetenschap hun Bijbeluitleg lieten bepalen. Tweede, het woord van God zegt ons dat God de dingen schiep en dat ze goed waren. Tot zesmaal toe, leest u in Genesis 1, en het was goed. Tot zesmaal toe, en de zevende maal leest u, en het was zeer goed. Staat dat er voor niets in Genesis 1? Of heeft dat betekenis? Ik dacht het laatste. Er staat toch niet maar zo. 6 à 7 keer dus. Het was goed. Maar deze mensen, die zeggen, ja hoor eens eventjes, maar zo is het helemaal niet hoor. En ik lees u hier een stukje voor uit een boekje wat ik in de tijd geschreven heb en wat ik u ook wel aan zal raden, het wordt straks ook nog wel even aangekondigd, De School met Wat voor Bijbel, waarin ik een dokter Bloemhof citeer, die schrijft, wie zijn Bijbel goed leest zal weten dat de beginhoofdstukken ons geen verklaring bieden over het ontstaan van de wereld, maar een prediking dat Gods trouwe zorg mens en wereld draagt. Zo vindt men er ook niet een beschrijving van een goede oorsprongstoestand die vervolgens bedorven geraakt is, zodat wij nu nog met de misère zitten. Alle volken bijkans hebben een paradijsverhaal, maar de Bijbel niet. Deze schildert ons een hof waarin van meet af aan naast het licht ook de duisternis is, naast de boom des levens ook de boom van de kennis van goed en kwaad, waar de slang zelfs rondkruipt en waar deze vandaan komt, wordt het niet verteld. Van meet af aan is het leven van de mens een bedreigd leven. Kijk, dat is iemand wiens boekjes voor Bijbelonderwijs, de Bijbelse boodschap, op heel wat scholen in Nederland, middelbare scholen, worden gebruikt. De Bijbel zegt het is zeer goed. En hier dokter Bloemhof zegt ijskoud, we vinden er niet een beschrijving van de goede oorsprongstoestand. En het derde, dat is dit. De zondeval wordt in de Bijbel getekend als een daad van ongehoorzaamheid en van opstand van de mens die naar het beeld van God gemaakt was. Die de gehoorzaamheid opzegde. Die zich niet hield aan het gebod van God. En die dat gebod willens en wetens overtrad. Maar als je een visie hebt dat de mens vanaf het begin al niet in ideale omstandigheden verkeerde. En dat het kwaad er al vanaf het begin was. En als je een visie hebt waarbij die mens, zij het dan dat God dat gedaan heeft, ontwikkeld is uit het dierenrijk, dan voelt u ook wel dat kwaad, dat zonde, geen zonde meer genoemd wordt. Dat van een zondeval van de mens men niet meer weten wil. Dan dient die hele beschrijving alleen ons te laten zien, de mens leeft bedreigd, maar God komt die mens, zoals Bloemhof zegt, met zijn geboden te hulp. Dat wordt dan de prediking. Terwijl het woord van God, niet alleen in het Oude Testament, ik kom daar straks op terug, maar ook in het Nieuwe Testament, ons duidelijk toont dat daar een zondeval is geweest, waarin het eerste schepsel, menselijkse schepsel, Adam, het hoofd van het menselijk geslacht, gevallen is. En waarvan de gevolgen zich uitstrekken tot vandaag de dag, tot ieder mens toe. Nou voelt u wel, dat als je principieel de oorzaak van het kwaad anders duidt, verbastert, dat je dan ook de praktische houding ten opzichte van dat kwaad anders zult duiden. Het is nog steeds zo dat een dokter die de bron van een bepaalde ziekte verkeerd duidt, dat hij ook wat zijn geneeswijze betreft een verkeerde methode zal volgen. Want zijn methode is afgestemd niet op de werkelijke bron, de werkelijke haard van de ziekte, maar op de bron die hij meent dat er is. Zo is het ook met deze dingen. Daarom dat we zo ontzaglijk veel aandacht moeten besteden aan de principiële kwestie. Er is straks na de pauze gelegenheid genoeg om in te gaan op praktische kanten van het probleem. Maar in eerste instantie zullen we moeten onderkennen dat de wegen hier uiteengaan als men de Bijbel aanvaard of als men de Bijbel niet aanvaardt. Tussen die twee houdingen, nietwaar, is geen compromis. Daar gaan de wegen principieel uiteen. Wat voor prediking krijg je dan ten aanzien van de mens? Dan krijg je een prediking die neerkomt op correctie van gedrag in plaats van op bekering. Wat voor houding krijg je dan in de wereld? Onder andere ten aanzien van de derde wereld. Dan krijg je een houding van ontwikkelingshulp. Op zichzelf mooi en goed, maar zonder zending. En zo zou ik door kunnen gaan. Dat het werkelijke probleem niet aangetast wordt. Omdat men in de marge, mag ik het zo zeggen, blijft werken. In plaats van tot de kern van de zaak door te dringen. Daar komt nog iets bij. Dat merk je bijvoorbeeld in de zogenaamde theologie der revolutie. Namelijk dit, dat het christendom, de christenheid, niet alleen beïnvloed wordt door het evolutionisme, maar ook door het marxisme. Het marxisme ziet de mens in zichzelf niet als slecht. Het marxisme ziet de fout alleen in de samenleving. En dan natuurlijk in het feit dat daar klassen zijn waarbij er een uitbuitende klasse is en de klasse van de proletariërs, de klasse van het proletariaat. En het marxisme meent dat als ze de klassenstrijd gewonnen heeft en daar een klassenloze maatschappij ontstaan is, dat dan het heil op aarde verwezenlijkt zal zijn. Gaan we nu naar de nieuwe theologie, die theologie, althans die afdeling die we noemen de theologie der revolutie. Dan hoort men dat men veel van het marxisme geleerd heeft, dat wordt uitgesproken. En dan komt naar voren dat de mens ook zegt, kijk eens, de zonde, de ongerechtigheid, als ze dat woord nog noemen, die zit niet in de mens, maar die zit in de structuren. En wat we dus moeten doen, dat is we moeten die structuren bestrijden. We moeten daar verandering in aanbrengen. En wanneer die structuren met geweld gehandhaafd worden, dan zullen we ook geweld moeten gebruiken. Bevrijdend geweld om een toestand van recht en gerechtigheid te verkrijgen. En dat gaat dan ten koste van algemene verootmoediging, van schulderkenning en van bekering. Die begrippen zijn verdwenen. Als in Israël de zaken fout lagen, wat gebeurde er dan? Werd dan met man en macht de gevolgen van de fout hersteld? Nee. Wat vind je in de dagen van Ezra, in de dagen van Nehemia, en ook wat doet een Daniël? Als hij merkt dat het mis is gegaan met het volk van Israël, dan is het eerste wat daar gebeurt, dat is de schulderkenning. En het was een zegen voor Israël als de schulderkenning van één persoon als het ware oversloeg op anderen. Als daar een Nehemia zit en verontrust is over wat hij vindt onder Israël. En als daar een Ezra zich zelfs de haren uit zijn baard plukt van berouw en van verootmoediging, dan vinden we dat de vonk als het ware overslaat op het volk. En dat ze zeggen, wat zullen we doen? Kijk, dan kwam recht. Dan kwam er gerechtigheid. Dan werd de dienstknecht weer beloond, die men zijn loon onthouden had bij de opbouw van de muren van Jeruzalem. Maar over die bekering, over die verootmoediging tot God, wordt niet gesproken. En dat is het jammere wat we helaas moeten ontdekken. Hoe moet onze houding dan zijn? Punt 1 ten opzichte van het probleem van het kwaad. Punt 2 ten opzichte van wat doen we ermee? Wel, ten aanzien van het eerste zullen we aanvaarden moeten wat Gods woord zegt over de schepping. Elke invloed van het evolutionisme op het christelijk geloof zullen we moeten afwijzen. Hoe afwijzen? Afwijzen met het woord. Als men zegt dat de mens ontstaan is uit het dierenrijk door evolutie, dan is het duidelijk dat het woord van Paulus in Handelingen 14, dat God uit één bloede het ganse menselijk geslacht gemaakt heeft, daarmee flagrant in strijd is. Wat doen we? Luisteren we naar de mens? Ook de mens die wel zich christelijk noemt, maar met zijn eigen theorieën daarover komt? Of luisteren we naar de apostel Paulus? Luisteren we naar het woord van God? Paulus schrijft in 1 Korinthe 15, gelijk de stoffelijken zijn, zijn stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. Zoals Adam uit het stof gekomen is, zo zijn wij. Paulus beroept zich daar op de schepping van Adam uit het stof der aarde, maar die door de inblazing van de Almachtige naar het beeld van God geschapen werd en een levend wezen werd. In de Timotheusbrief schrijft Paulus, in 1 Timotheus 2, Adam is eerst geschapen, daarna Eva. Hij grijpt onvoorwaardelijk terug op wat de schrift zegt. Geen theorie, geen graad van afwijking laat hij toe. Hetzelfde bij de Heer Jezus. Man en vrouw, Matthäus 19, maakte hij ze. En zo zouden er nog vele voorbeelden te noemen zijn, waaruit blijkt dat het hele Nieuwe Testament getuigt, daar is een God die geschapen heeft zoals het Oude Testament dat aangeeft en niet anders. Het tweede punt wat we hebben te doen, dat is dit. Dat we onvoorwaardelijk hebben te buigen voor wat de Bijbel zegt over de zonde. En de zondeval bedoel ik dan, met al zijn gevolgen. Wat die zondeval betreft, zegt Paulus in 2 Korinthe 11, schrijft hij aan de Korintiërs. Hij zegt, ik ben bang dat zoals de slang Eva verleidde, zo ook de boze jullie verleid heeft. En in 1 Timotheüs 2, in datzelfde vers waarin hij zei, Adam eerst geschapen, daarna Eva, daar zegt hij, Adam is niet verleid, maar Eva. En die man is in overtreding gekomen, hij heeft genomen uit de hand van Eva. Mevrouw en Eel heeft vorige keer nog verschillende teksten meer genoemd, die daar op aansluiten, Romeinen 5 vers 12. Daardoor één mens de zonde in de wereld gekomen is. 1 Korinthe 15, dat Adam sterfelijk is en wij allen met hem. Dat is gekomen door de zondeval. Dat hebben we onvoorwaardelijk te accepteren. Wie dat niet doet, zal ook zijn houding ten opzichte van het kwaad nooit principieel juist en dus ook praktisch juist kunnen bepalen. Het volgende, wij zullen dus moeten aanvaarden ook wat de Bijbel zegt over de mens in zichzelf. Ik kom daarop terug als ik straks over Kaïn en Abel ga spreken. Gaat u luisteren naar wat de Bijbel zegt, dan zegt de Bijbel in Genesis 6 vers 5 en 8 vers 21. God zag het gedichtsel van de mensen, dat het alleenlijk boos was van zijn jeugd af aan. Dan zegt Psalm 51, ik ben in zonde geboren en ongerechtigheid ontvangen. Dan zegt Romeinen 3, daar is niemand die goed doet, niet tot één toe. Dan zegt Romeinen 7, ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Ja, dat klinkt allemaal pessimistisch. Het is te begrijpen dat iemand zegt, ach, laten we nou eens wat vrolijke geluid laten horen. Laten we die mens nog een beetje een kans geven. Laten we een beetje opvijzelen. Hij is toch niet zo slecht. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar dan sta je niet op Bijbelse bodem. Dan ben je eigenwijs ten opzichte van wat God in zijn woord zegt. De wijze Salomo. Die wijzer was dan iemand anders. Die kon het zeggen in Prediker 7 en in het boek De Koningen 1, Koningen 8, dat er niemand zo rechtvaardig is dat hij niet zondigt. Ze hebben alle gezondigd. Wie is er, zegt hij in zijn gebed bij de opening van de tempel, wie is er die niet zondigt? En Paulus, als hij de brief aan de Efeziërs beschrijft, dan zegt die beste mensen, jullie waren vroeger dood in zonde en misdaad. En als er een wijze man uit Israël bij de Heer Jezus komt en die wil een godsdienstig gesprek, dan krijgt hij een vernietigend antwoord, namelijk dit: tenzij iemand wederom geboren is, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Niet tenzij iemand opgeknapt wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Tenzij iemand een heleboel van de Bijbel weet, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nee, tenzij iemand wederom geboren is. Onze oude geboorte, dat zegt dit woord, onze oude geboorte heeft wat de hemel betreft niet zoveel waarde. God knapt ons niet op, maar die spreekt over vernieuwing. Als iemand in Christus is, het oude is voorbij. Zie, het is alles nieuw geworden. En het is zo gelukkig dat God dat ook vandaag de dag nog wil doen. Dat hij zondaren wil verzoenen met zichzelf. Dat hij ze wil brengen aan zijn hart. Maar dan moeten ze ook erkennen wat ze zijn. Zolang u nog meent dat u bij God wat in kunt brengen, kan God u niet aanvaarden en kan hij u niet gebruiken. Bij diezelfde Nicodemus zegt de Heer Nicodemus, ken je de slang in de woestijn? Ken je die geschiedenis? Nou, die mensen, die konden wel aan die wonden gaan zitten peuteren, uitbranden, snijden, afbinden, of wat voor middeltjes ze ook mochten weten voor slangenbeten. Dat baatte hen niet. Ze waren reddeloos verloren. Maar gelukkig konden ze allemaal gered worden, dood eenvoudig. Niet door in die paal te klimmen en die slang aan te raken, dan konden alleen de sterken het. Niet alleen om te verklaren hoe het kon, door te verklaren, daardoor niet, hoe het kon dat zien op de slang redding bracht. Nee, de Heer Jezus zegt, ze hoefde alleen maar te zien. En zo heeft God zijn zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, Geloof in Jezus Christus, dat is zien op de slang. Wat voor Israël zien op de slang was, dat is voor u en mij geloven in Jezus Christus. Kijk, dat is de zaak waar het om gaat. Maar wanneer doe je dat? Kijk, dan erken je niet het probleem van het kwaad. Alleen maar met je hoofd. En dan zeg je, ja, de Bijbel zegt het. De mens is een zondaar, in zonde gevallen. Ja, dat zien we. Nee, maar je erkent het met je hart. Kijk, het is helemaal niet moeilijk. Ik kwam als evangelist ergens aan de deur en we spraken erover. En mevrouw sprak ik erover dat we zondaars zijn. Ja, zegt ze, zondaars zijn we allemaal. Ik zei, ja, maar mevrouw, erkent u ook dat u een zondaar is? Nou, toen hakkelde ze even en toen wou ze verder maar niet praten, deur dicht. Kijk, dat is heel makkelijk. Zondaars zijn we allemaal. Maar de vraag is, erkennen we het persoonlijk? Met ons hart. Zoals die tollenaar in de tempel, die het zei, o God, wees mij zondaar genadig. En zoals die moordenaar, had niks meer in te brengen. Kon niks meer doen. Kon geen daad meer ongedaan maken. Maar die het zei, Heer, gedenk mij als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Terwijl er spottend boven het kruis gesteld was, Jezus, koning der Joden. Terwijl de leidslieden van het volk niet geloofden dat hij de koning was en ooit een koninkrijk zou bezitten. Daar zei deze man, dat was geloof. Een geloof dat zich niet stut op iets wat het ziet. Dat was geloof in het onzichtbare, dat hij zei, gedenk mijner, als geen koninkrijk gekomen zult zijn. Zijn hart werd verbonden aan die persoon die daar hing in het midden en die niet stierf, niet geoordeeld werd omdat hij schuldig was, maar die niets onbehoorlijks had gedaan. Dat zegt het woord van God aangaande het kwaad. Wat zegt het woord van God aangaande de oplossing, aangaande onze houding ten opzichte van dat kwaad? Punt 1, persoonlijk. Punt 2, gemeenschappelijk. Dat is het volgende probleem waar we ons mee willen bezighouden. En nu kom ik tot de eigenlijke uitleg van Hebreeën 11, vers 4. Kaïn en Abel. Een geschiedenis, ik denk u alle bekend zoals u hier zit. Een geschiedenis die de kinderen op de lagere school kennen. En op de zonderschool en op de club. En toch zal ik er denk ik dingen van gaan zeggen waarvan u in het begin misschien zegt, maar meneer Fijn van der Raad, is dat nou wel zo? Want ik zou iets tegen een stroom moeten oproeien. Hier staat, door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gave getuigenis gaf. Welke uitleg geeft men in het algemeen aan dit gedeelte? Deze. Kijk eens, Kaïn was een landbouwer. Logisch dat die vruchten van het veld bracht. Abel was een schaapherder. Logisch dat hij schapen bracht van het vee. En nu is het zo, allebei een offer, maar bij dat offer van Abel plus geloof. En bij dat offer van Kaïn geen geloof. Nou, door het geloof werd dat offer van Abel beter. Daarom aanvaarde God het. Met andere woorden, Abel had net zo goed vruchten kunnen brengen. En Kaïn net zo goed. Een lammetje, dan was het nog mis geweest. Nou moet ik direct even waarschuwen voor een foute conclusie die u mij in de mond zou leggen. Als u denkt dat ik meen dat als Abel nou de vruchten gebracht had en Kaïn het lam, en dat was alles dat dan Kaïn zou aangenomen zijn in plaats van Abel, dan hebt u het mis. Maar ik wil wel lezen wat er staat. Zonder meer. Er staat hier, door het geloof bracht Abel een beter offer. Dat offer was beter. Niet doordat Abel geloofde, maar door het geloof bracht Abel dat offer wat alleen aangenaam kon zijn voor God. Ik heb bewijs voor deze uitleg. En ik loop met u langs een paar andere teksten uit de brief aan de Hebreeën. Ik ga naar hoofdstuk 6. In hoofdstuk 6, vers 9. Maar geliefde, wij zijn wat u betreft overtuigd van betere en met de behoudenis verbonden dingen. Zijn die dingen waarover het daar gaat beter in zichzelf? Ja of nee? Hoofdstuk 7, vers 19. Vers 18. Want er is een intrekking van het vroegere gebod om zijn zwakheid en nutteloosheid. Want de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht. En de invoering van een betere hoop, waardoor we tot God naderen. Is die hoop beter in zichzelf? Of is het alleen beter omdat de mensen in die hoop geloofden? Vers 22. In zover is Jezus borg geworden van een beter verbond. Is dat verbond beter in zichzelf of niet? Hoofdstuk 8, vers 6. Opnieuw middelaar van een beter verbond. Hoofdstuk 9, vers 23. Het was dus nodig dan deze. Daar wordt letterlijk over betere slachtoffers gesproken. Zoals van Abel stond, dat hij een betere offerande bracht. En wilt u dan ook even de tekst die daarvoor staat, vers 22b, lezen? En zonder bloedstorting is er geen vergeving. Daar kom ik straks op terug. Verder vindt u het in hoofdstuk 10, vers 34. Want gij wist dat ge voor uzelf een beter en blijvend bezit hebt. Hoofdstuk 11, het vers wat we gehad hebben. En u vindt het ook in vers 16. Maar nu verlangen ze naar een beter vaderland. Dat is een hemels. Vers 35. Vrouwen kregen haar doden door opstanding terug. Anderen werden gefolterd en namen de verlossing niet aan, opdat ze een betere opstanding verkrijgen mochten. Vers 40. Omdat God voor ons iets beters bereid had. Ten slotte hoofdstuk 12, vers 24. Christus is middelaar van een nieuw verbond, en ge zijt gekomen tot het bloed van de besprenging dat beter spreekt dan Abel. De vorige keer heeft broeder Ouweneel daar al op gewezen. Dat je, bij zijn inleiding deed hij dat, om het karakter van de Hebreeënbrief aan te geven, dat het daar gaat om betere dingen. Nou, ik heb u, zover ik weet, zijn dat alle plaatsen in de Hebreeënbrief waarover het woordje over betere dingen gesproken wordt, betere zaken. En dan zult u zien dat in al die gevallen gaat het om iets dat in zichzelf beter is. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, het geloof is niet een zaak van handelen door een zekere intuïtie. En dan zegt God, nou wat je doet is wel goed hoor. Maar het geloof handelt ook juist. Het doet datgene wat God vraagt. Als hier staat, door het geloof offerde Kaïn Abel een beter offer. Waarom was dat offer dan beter? Wel, Abel zette de dood tussen zich en God. Dat is de zaak waar het om ging. Abel zette de dood tussen zich en God. Zonder bloedstorting geen vergeving. Kaïn kwam met de producten van zijn arbeid. En niet met iets dat de dood verzinnenbeelden. Zou iemand kunnen zeggen, maar hoe kon Kaïn dat dan weten en hoe kon Abel dat dan weten? Beter gezegd. Nou, dan ga ik terug naar de Hof van Eden. En dan onderstreep ik weer. Als wij niet letterlijk nemen wat er in de Bijbel staat, ook in de eerste 11 hoofdstukken van Genesis, dan gaan we voorbij aan de uiterst belangrijke lessen die God ons in die hoofdstukken wil geven. Want ik kan u dit zeggen, dat het boek Genesis, dat is als een plantenbak waar je de zaadjes in gestopt hebt, die straks ontkiemen zullen. En dan kan je later die plantjes in je tuin zetten, zeg je prachtig mooi. Maar als kiem hebben ze in de plantenkweekbak gestaan. Het boek Genesis is de kweekbak van de hele Bijbel. Daar vind je bijna alle waarheden van het Nieuwe Testament, vind je daar in beginsel aanwezig. Je vindt daar de schepping, waar het Nieuwe Testament de nieuwe schepping kent. Je vindt daar Gods gerechtigheid. Je vindt daar de roeping. Je vindt daar verantwoordelijkheid. Je vindt daar het beginsel van offeranden. Je vindt daar uitverkiezing. Je vindt daar aanbidding van de naam, het aanroepen van de naam des Heren. Het enige wat je niet vindt is verlossing. Dat vind je in het boek Exodus. Maar voor de rest vind je alle waarheden die in het Nieuwe Testament zo uitvoerig behandeld worden, vind je in de kiem aanwezig in het boek Genesis. Opname van de gemeente vind je bij Henoch. Redding door de oordelen heen vind je bij Noach. En zo zou het door kunnen gaan. Wel nu, wat is er in de hof gebeurd? Adam en Eva hebben gezondigd. Wat doen zij? Zij bekleden zich met vijgenbladen. Dan komt God. En wat doen dan Adam en Eva? Die verbergen zich in een struikgewas. En als God zegt, waarom heb je je verborgen? Dan zeggen ze, omdat we naakt zijn. Hé, dat is vreemd. Ze zagen dat ze naakt waren, toen maakten ze zich schorten van vijgenbladen. Ze waren nou toch niet naakt meer? Of zouden die vijgenbladen geen goede bedekking gegeven hebben? Zou dat het zijn? Dat Adam zegt, wij zijn naakt. Nou, dan moet je al wel een erg ongeestelijke verklaring geven van deze geschiedenis om dat op het stand te houden. Nee, als Adam zegt, wij zijn naakt, dan bedoelt die Heere God, wij staan schuldig voor u. Zoals in het boek de Openbaring, in Openbaring 3, God van Laodicea zegt, ge weet niet dat ge zijt jammerlijk, ellendig, naakt. Geestelijke naaktheid, dat is geestelijk schuldig staan voor God. En wat doet God dan? God neemt hun schorten weg en bekleedt hen met rokken van vellen. Ik vraag weer, omdat ze anders niet een goede lichamelijke bedekking hadden, was dat daar alleen om? Natuurlijk niet. In die handeling van God, daar zit een zinnebeeldige les. Adam en Eva konden alleen maar bekleed worden ten koste van de dood van een ander. Daar moest bloed vloeien. Daar moesten dieren geslacht worden. Ga ik daarmee te ver met deze verklaring? Helemaal niet. Als later onder de Galaten mensen gevonden worden die de besnijdenis weer willen invoeren en weer dienstbaar willen worden, weet u wat Paulus dan zegt? Jullie die onder de wet wilt zijn, weet je niet wat de wet zegt? Nou, wat zegt de wet dan? Weet je dan niet dat Abraham twee vrouwen had En twee kinderen, één bij de vrije, dat is Isaac, en één bij de slavin Hagar, dat was Ismaël. En weet je dan niet dat die Hagar eigenlijk symbool staat voor de Sinaï? En dat is nu het Jeruzalem met haar kinderen. Maar dat Sara het symbool is voor het hemels Jeruzalem, het Jeruzalem dat boven is. Met andere woorden, wat doet de apostel Paulus daar? De apostel Paulus neemt een geschiedenis uit het boek Genesis en zegt tegen die Galaten, jullie moesten weten dat dit maar niet een gewone geschiedenis is, maar dat hier een les achter zit. En je had naar de wet moeten luisteren. Wel, beste luisteraars, het Oude Testament is een geweldig rijk boek. Het laat ons zien de schepping van God. Het laat ons zien de geschiedenis en ontrouw van de mens. En het laat ons zien hoe God door alles heen werkt aan zijn belofte dat het zaad der vrouw zou komen en de kop der slang zou vermorzelen. Dat is allemaal waar. Het is geweldig dat het Oude Testament ons dat vertelt. Maar het vertelt ook nog meer. Het is een platenboek bij het Nieuwe. En dan zeg ik, kijk eens, daar in de hof. Daar heeft God al duidelijk gemaakt. Mens, met al je inspanningen, je hebt het verbeurd, je hebt gezondigd. Maar met al je inspanningen kun je je niet bekleden voor mij. Je kunt met het probleem van het kwaad in eigen kracht niet klaarkomen. Je kunt het wel proberen, maar als ik verschijn, dan kruip je weg in de hof. En dan zit je tussen de bosjes. En God moet hem duidelijk maken. Weg met al die fabrikages van eigen maaksel. En hier is mijn oplossing. De dood, bloed vloeien en nu bekleed worden. Oh, als daar de verloren zoon thuis komt, dan gaat die vader niet die kleren van die verloren zoon zitten bijlappen. Hier een stukje erbij en die schoenen een beetje bijgespijkerd en dan gaat het weer. Nee, weg met dat spul. Trek hem het beste kleed aan. Wel, dat is Gods werk. Dat is Gods werk met het kwaad. Dat hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Hoe kon Kaïn en Abel, hoe hadden ze het kunnen weten en hoe wist Abel het? Wel, het geloof. Ja, maar geloof is niet een grijpen in het duister. Geloof is er door het woord van God, zegt Romeinen 10. Vers 17 meen ik. Het geloof is uit het gehoor. Voor geloof heb je een boodschap nodig. Nou, hier zijn twee kinderen die hebben dezelfde opvoeding gehad. Dacht u dat Adam en Eva verzwegen zouden hebben wat er in de hof is gebeurd? Nee. Wel nu, door het geloof heeft Abel die les aanvaard. En hij heeft bloed gestort. En Kaïn wenste dat niet. Die heeft die les niet aanvaard. En die meende op zijn eigen manier bij God te kunnen komen. En helaas, beste luisteraars, zijn er heel wat mensen die dan niet afwijzend staan ten opzichte van de geestelijke dingen. Die niet onverschillig zijn, in tegendeel. Ook Kaïn was geen onverschillige. Kaïn was geen Lamech die zich op de borst sloeg en zei, ik sloeg een man dood om een buil en een jongeling omdat hij me verwondde. Hé, dat was pas veel later. Kaïn was geen atheïst, geen revolutionist. Kaïn was de eerste die zei, laten we God een offer brengen. Maar hij wou dat doen op zijn manier en volgens zijn normen. En misschien is hier vanavond ook iemand die zegt, ja, ik erken wel dat er kwaad is. Ik erken ook dat er kwaad is in mijn leven. Maar ik zal goed mijn best doen. En ik zal proberen om mezelf bij God toch een beetje aangenaam te maken. Ik zal echt goed voor mijn naaste zijn. Per slot, dat zegt de Bijbel toch ook dat je moet wezen. Ja, ja. Maar als er geen bekering is, geen zondeerkenning, geen erkenning van totale verlorenheid, nou, dan kunt u doen wat u wilt. Maar dan heeft het in dit vlak misschien waarde, maar niet voor de eeuwigheid. Wat voor de eeuwigheid waarde heeft, is alleen datgene wat gedaan wordt uit een waarachtig geloof in Jezus Christus als heiland en zaligmaker. Daarom dat het zo ontzaglijk belangrijk is wat we vanavond overdenken. De wereld in de greep van het kwaad. Maar u is een onderdeeltje van die wereld. En het eerste probleem, en laten de mensen dan maar kletsen over heilsegoïsme zoals dat tegenwoordig gebeurt, als je die aloude boodschap brengt van het feit dat de mens een verloren zondaar is op weg naar de hel, die gered moet worden om in de hemel te komen. Laat men het maar heilsegoïsme noemen. Maar het is het heilsegoïsme dat dan toch wel in de Bijbel te vinden is. David heeft niet gezegd, de Heer is een herder. De Heer is de herder. Maar de Heer is mijn herder. En Maria heeft niet gezegd, ik geloof God, de zaligmaker. Ik geloof God, een zaligmaker. Maar ik geloof God, mijn zaligmaker. En Paulus heeft niet gezegd, God die de wereld heeft lief gehad en zijn zoon heeft overgegeven. Maar Paulus heeft gezegd, God die Jezus Christus, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het moet eerst beginnen bij je persoonlijk. Zo moest ik persoonlijk komen als verloren zondaar. En moest ik net als een Abel erkennen, Heere God, ik sta schuldig voor u. En ik kan alleen maar pleiten op het offer van Golgotha, dat Jezus Christus als het ware lam heeft gebracht. Vanaf de Hof van Eden. En daar was het God. Vanaf Abel, daar begon de mens, spreekt het offer van Jezus Christus. Abel offerde voor zichzelf. Bij het Pascha offerde de huisvader voor het huis. Op de grote verzoendag offerde de hoge priester voor het volk. En op Golgotha, daar bracht God het offer voor de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als een goed voorbeeld, ja dat ook, maar dat is niet het enige. Als degene die stierf voor verloren zondaars. En als iemand daaraan voorbij gaat, nogmaals, dan mag hij zich druk maken. Het zij voor zijn persoonlijke situatie dat hij zegt, ik zal me erg goed inspannen en ik zal proberen mijn levensblad voortaan blanco te houden. Zoals die man in Suameerderheide die tegen me zegt, meneer Feyenoord, ik ben nu 62, na mijn 21ste heb ik nooit meer achter de vrouwen aangezeten, ik ben ook nooit meer dronken geweest. Ik zeg, fantastisch, fantastisch. Ik zeg, voor uw 21ste 15.000 gulden schuld gemaakt, na uw 21ste nooit meer een schuld gemaakt. Is de zaak in orde van voor de 21ste? Nee, dat snapte die ook wel. Nee, wij staan schuldig. En geen enkel goed werk, of geen enkele dag van niet zondigen, maakt de schuld die we hadden ongedaan. Daarom, het eerste dat geschieden moet, dat is dat iemand persoonlijk tot erkenning van schuld komt en tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En dan de wereld. Moeten we dan de wereld maar overlaten? Nee. Nee. Alhoewel de houding die we ten opzichte van die wereld innemen ook weer door het woord van God bepaald moet worden. En wat de grote lijnen betreft, kunnen we daarin erg duidelijk zijn. Wat de details betreft, zal een verschil van mening mogelijk zijn en wil ik u mijn visie niet opdringen. Maar ik bepaal me tot de hoofdzaken. En dan is één ding erg duidelijk. Zo min als de mens zichzelf kon en kan verbeteren om tot God te naderen. Zo min als God met de mens, zoals die van Adam afstamt. Vergeet me dat ik pessimistisch ben, maar de Bijbel is pessimistisch in dit opzicht. Maar geweldig optimistisch wat het geloof betreft. Zo min als de mens zich aangenaam kan maken door geen enkele daad, behalve door bekering en geloof in Jezus Christus, en op grond van het werk van Christus aangenaam wordt, zo min kan deze wereld opgekalevaterd worden en gebracht worden tot God. Het kwaad uitgebannen en een wereld van gerechtigheid en vrede worden. De Bijbel zegt in 1 Johannes 5, de wereld ligt in het boze. De Bijbel zegt in 1 Johannes 2, de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. De Bijbel zegt bij monden van de Heer Jezus in de paasmaaltijd: nu is het oordeel deze wereld. De Bijbel noemt bij monden van de Heer Jezus Satan de overste van deze wereld. Er is voor die wereld een oplossing. Daar komt eenmaal een herstel. Maar dan een herstel door oordelen heen. Jesaja 26 vers 9 zegt: als uw oordelen op de aarde zijn, leren haar inwoners gerechtigheid. Deze wereld zal eenmaal zien verschijnen Jezus Christus, die orde op zaken zal stellen. Die orde op zaken zal stellen in deze zin, dat hij oordelen moet hen die zich niet gebogen hebben voor het kruis. Apostel schrijft het in 1 Korinthe 11 aan de gemeente: er zijn zieken onder jullie. Dat komt, jullie staan niet goed, maar je mag van geluk spreken. Ik zeg nou maar met mijn eigen woorden: je mag van geluk spreken dat God je kastijdt. Want wat God nou doet, is jullie oordelen opdat je niet met de wereld veroordeeld zou worden. En de wereld is zo hopeloos als systeem en als geheel in dit systeem, in de greep van dit systeem, dat de Heer Jezus zegt: ik vraag Vader voor hen. Dat zijn zijn discipelen, maar niet voor de wereld. Vreemd woord, maar toch staat het in Johannes 17. De wereld aan zich is niet te verbeteren en is niet op te kalfateren. Daar moet komen het moment dat Christus verschijnt en het kwaad uitbandt. En zo goed als een mens alleen maar veranderd kan worden door wedergeboorte, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Zo goed kan ook alleen maar deze wereld door wedergeboorte het herstel ervaren, zoals de Heer Jezus het zegt tegen Petrus. Jezus zeide: voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, gij ook zult zitten op 12 tronen om de 12 stammen van Israël te herstellen. Er komt eenmaal een tijd van het herstel van alle dingen. Daar komt eenmaal een tijd van verkwikking van het aangezicht des Heren. Maar die gaat gepaard met oordeel over hen die zich voor Christus niet gebogen hebben. En dan maar wachten tot dat komt. En wij als christenen met een hoekje, met een boekje in ons hoekje? Nee. Nou stelt God u en mij in deze wereld niet als wereldverbeteraars, niet als structuurbevechters, niet als revolutionairen, maar wel als revolutionair wat onze houding betreft ten opzichte van de wereld leen. George Verver, die heeft een boekje geschreven, De Revolutie der Liefde. Wel, christenen moeten revolutionair zijn in dit punt: dat ze anders leven dan de mensen in deze wereld. Dat ze leven vanuit de liefde van God. En dan zal dat ook zichtbaar worden in hun leven. Dan zullen ze, punt 1, mensen willen redden voor de eeuwigheid. Dan zullen ze hun verantwoordelijkheid voelen om het evangelie uit te dragen tot aan de einde der aarde. Of ze zullen dat helpen mogelijk maken, opdat God nog velen met zijn blijde boodschap kan bereiken. Dan zullen ze ook persoonlijk in hun leven laten zien wat christen zijn betekent. Dan zal het wezen zoals ik meen Plinius het schrijft in zijn brieven aan keizer Trajanus, als hij vraagt wat hij met de christenen moet doen, dat hij een beschrijving van deze christenen geeft wat hun godsdienstoefening betreft. Maar dat hij wat hun getuigenis betreft moet zeggen dat het mensen zijn die liefde hebben voor elkaar. Het is een bekend woord uit die tijd dat heidenen gezegd hebben: zie hoe lief zij elkaar hebben. Zoals eenmaal het woord van de Heer Jezus: zie hoe lief hij hem had bij het graf van Lazarus. En het is nog zo dat in de Pravda een tijdje terug een artikel gestaan heeft, waarin de communisten schreven: ja, die christenen, die doen zoveel wel, ook aan niet-christenen, maar dat doen ze alleen maar om propaganda te maken. Daaruit blijkt dat het opgevallen is. En het is een bekend feit dat een man in een concentratiekamp in Siberië, een misdadiger, heeft een brief aan de Russische regering geschreven, dat hij tot bekering is gekomen, niet door de preken van de christenen in het kamp, maar door hun houding. Terwijl zij als misdadigers op de voedseltroggen afvlogen en zelfs het eten ontstalen aan de christenen die met hen daar verbleven, bleven die christenen rustig, lieten ze het over zich gaan. Maar ze getuigden van hun heil en hadden hun naaste lief. Wel, dat wil God ook van ons. Dan zijn er mogelijkheden dichtbij en ver om te laten zien wat christelijke milddadigheid is. Dan roept Paulus ons op in Galaten 6. Doet wel aan alle mensen, allermeest aan de huisgenoten van het geloof. Dan zijn er projecten en middelen. En we zijn zo dankbaar dat die mogelijkheden er nu zijn. Enerzijds komen we met een heleboel leed in aanraking, wat vroeger aan de mensen in Europa voorbij ging, omdat er geen media waren. Anderzijds, die media zijn er nu om er ons mee in kennis te stellen, maar er zijn ook mogelijkheden. Vele acties die het mogelijk maken om mensen te helpen en te laten zien wat christelijke naastenliefde betekent. Dan is het zoals wat Jacobus schrijft. Niet een doodgeloof. Kijk, niet een geloof waar geen daden uit volgden. Dat is dood. Maar een geloof dat laat zien dat de mens gerechtvaardigd is wat deze wereld betreft, wat de mens betreft door zijn werken. Nou zullen we het ook laten zien. Gij, zegt Paulus, geheel anders. Geef God dat het bij u en mij zo mag zijn. Als hier nog iemand is die niet persoonlijk in de Heer Jezus Christus gelooft. Misschien wel lid van deze kerk of gene of van kring of groep of wat dan ook. Maar die met het probleem van het kwaad nog niet gegaan is naar de enige plaats waar het opgelost kan worden, het kruis van Golgotha, zou u dan nu niet daarheen willen gaan? En zou u niet als Abel het enige ware offer willen brengen in die zin dat u zegt tegen God, dat lam van Golgotha, dat wil ik als mijn offer u aanreiken. U heeft het gebracht op het kruis. Maar in het geloof aanvaard ik het kruis voor mij, zondaar, dood in zonde en schuld. Dan geeft God over die gave getuigenis. Zoals hij bij Abel deed. Dan zegt het woord van God: wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En als het gaat om problemen in deze wereld, in de maatschappij, in de straat waarin we wonen, want het is soms zo doodgemakkelijk, hè, om te gaan protesteren voor toestanden in Zuid-Afrika of in Biafra, weet ik veel waar het was, terwijl je in je eigen straat, hè, geen acht geeft op wat de mensen doen. Zoals een onderwijzer van een jongen zei bij hem op school, die had zien lopen in een protestmars. Hij zegt: kom eens even hier, wat heb je gedaan in heel dit jaar voor je invalide vriend? Heb je hem al eens een keer huiswerk gebracht, nu die ziek thuis is? Nee, dat had hij nooit gedaan. Had hij nooit gedaan. Nee, dan vraagt God dichtbij en veraf dat wij ons geloof met daden eren. Geef God, u en mij, de kracht daarvoor. Eén vraag die eigenlijk meer met het onderwerp van de vorige keer dan met het onderwerp van deze avond te maken heeft, is wat de evolutionist beweert voor de navolgers van deze leer nu geloofwaardiger dan wat de Bijbel leert voor de gelovigen? Daar kan ik natuurlijk alleen het antwoord op geven vanuit het standpunt van de gelovigen. En dan kan ik alleen maar zeggen dat je een ontzaglijke hoeveelheid geloof moet hebben om het evolutionisme of de evolutieleer aan te hangen. Je moet een geloof hebben dat meer dan bergen verzet. Namelijk dit, dat vanuit een gasnevel, door allerlei toevallige omstandigheden, dan tenslotte is voortgekomen een vrij gericht heelal en een vrij gerichte wereld waarin bepaalde dingen toch precies volgens plan verlopen. En dat lijkt me ontzaglijk moeilijk. Net zo moeilijk als dat ik zou moeten geloven dat ijzer ergens uit de rotsen is gevloeid, stom toevallig in een mal terecht kwam die de vorm van een wiel had, wiel van een auto, en dat daar alle andere onderdelen van die auto ook stom toevallig zijn ontstaan in de loop van ik weet niet hoeveel eeuwen, en dat er dan tenslotte zo een auto uitgerold is. Ik dacht dat je het daar wel een beetje mee kon vergelijken. Dus ik zou hiervan willen zeggen wat ik zei tegen die mevrouw op de jaarbeurs van Friesland in Leeuwarden, afgelopen jaarbeurs. Ik gaf aan haar kinderen een paar traktaatjes en toen zei die mevrouw nou, en dat aan de kinderen van een atheïste. Ik keek haar even aan. Ik zeg, mevrouw, atheïsten, werkelijke atheïsten, zijn er niet zoveel. Ik zeg, want dat geloof is zo moeilijk. Ja, zegt ze, moeilijk is het wel. U zult het wel makkelijker hebben. Maar het is niet alleen moeilijk, het is ook aangeloofwaardiger, inderdaad. Maar uiteindelijk ziet u hier, dit wordt niet bepaald, het aanvaarden van een kruis, van het kruis, door een kwestie van, het lijkt me aannemelijker. Het is niet een zaak van overweging verstandelijk, het is een zaak van het hart. En als er werkelijk zondebewustzijn is, en de erkenning dat wij schuldig staan, iets wat ook God in het hart werkt, dan zal men ook tot God komen en het offer van Christus aanvaarden. Terwijl uiteraard de zaak, wat in Romeinen staat, waar blijft, dat van de schepping af de majesteit van God verteld wordt, door zijn werken gekend wordt. En je moet willens en wetens dat getuigenis verwerpen. Daar begint het eigenlijk mee. Tweede vraag is: het probleem van de zonde door bekering afnemen, mogen dan door bekering afnemen uit de wereld, zelfs van christenen krijg je het niet. Romeinen 12 zegt dat God de overheid ter beteugeling der zonde heeft ingesteld. Hoe functioneert deze als christenen menen daar geen taak te hebben en dat een goddeloze maar overlaten? Door persoonlijk getuigenis en wandel heft men maar weinig op. Ook in de wetgeving zit veel kwaad. Dit is natuurlijk een probleem wat ik even aangeroerd heb. Ik wil er alleen dit van zeggen, dat wat de schrift betreft, ik heel duidelijke aanwijzingen krijg wat de persoonlijke wandel van de gelovigen betreft en hun gemeenschappelijke wandel. En dat daarvan een getuigenis uitgaat. Het tweede punt, als een overheid is tot beteugeling van het kwaad, dan schrijft Paulus erover in Romeinen 13, en dat was de Romeinse overheid van die tijd. En het beteugelen van het kwaad, in deze zin dat doodslag gestraft werd en andere dingen die als werken der wet in het hart van de mens geschreven zouden kunnen zijn, dan gebeurde dat in die tijd ook. Dat gebeurt ook in Rusland. Daarnaast is er natuurlijk veel vervolging en kwaad. Maar ook in de dagen van Paulus, terwijl daar geen christelijke overheid was, die Romeinse overheid was niet christelijk, dan zegt Paulus toch dat die overheid er is tot beteugeling van het kwaad. En hij roept op om aan die overheid onderworpen te zijn. En dan kan het natuurlijk dat wij ons licht laten schijnen en dat ook overheidspersonen daarmee rekening gaan houden, zoals een Daniël oproept aan Nebukadnezar om zijn zonde af te breken door gerechtigheid, en zoals een Johannes de Doper getuigde tegen het kwaad dat een Herodes deed. De vraag in hoeverre je verantwoordelijkheid kunt hebben, hebt of kunt nemen voor het vormen van een overheid, daarover, zoals reeds gezegd, kun je verschillend denken. Of je die taak hebt, ja dan nee. En wie meent die taak te hebben, moet daarin beantwoorden aan wat hij voor zijn geweten moet doen. Ikzelf zie dat dus niet, dat wil ik wel eerlijk zeggen. Althans, ik kan dat niet vinden die in dit punt. Als dat wel zo was, zou ik me ook zeker in deze zaak daaraan wijden, met dezelfde energie die ik nu zou doen aan het verkondigen van het evangelie. Althans, om dat duidelijk te maken. Volgende vraag. God is toch de geest van de mensen? Tweede, op hetzelfde briefje. Daar is toch maar één hoop. Derde, wie was de grootste verlosser, God of Jezus? Vierde, maar al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. God is toch de geest van de mensen? Ik weet niet of de vraagsteller letterlijk bedoelt wat hij schrijft, maar zoals hij het schrijft is het niet juist. Dat zou pantheïsme zijn, namelijk dit, dat het leven in ons, de geest die God ons gegeven heeft, de levensgeest, een stukje God was. Met andere woorden, dat daar niet een God is boven ons, die ons geschapen heeft en aan wie wij het leven danken, maar dat die God in de schepping een deel van die schepping is. Dat hij er niet boven staat als het geschapene, maar dat hij er een deel van is en dat hij dus ook een deel van de mens is en dat de geest in de mens God is. Wel, dat is niet christelijk. Dat is niet wat het christendom en wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt me wel dat God de levensadem in ons geblazen heeft en dat we naar het beeld van God gemaakt zijn. Maar de Bijbel zegt niet dat God als geest in ons is. Wel, dat als iemand zich bekeerd heeft, dat God door de Heilige Geest bij hem woning maakt. Maar dat is wat anders. Dat is dus wat anders dan dat de geest in de mens God zou wezen. Dan zouden wij zelf namelijk God zijn. Tweede vraag, daar is toch maar één hoop. Ik weet niet precies wat de vraagsteller bedoelt, maar als het gaat om de mens, dan zegt Jezus Christus duidelijk dat er twee wegen zijn en twee poorten. Eerst twee poorten, dan twee wegen. Een brede die naar het verderf leidt, een brede poort en een wijde poort en een brede weg. En aan de andere kant dat daar een enge poort is en een smalle weg die ten leven leidt. En de mens staat voor de verantwoordelijkheid, afgezien van wat God werkt. De mens staat voor de verantwoordelijkheid om het evangelie te aanvaarden. Om zich te bekeren, opdat hij van die brede weg des verderfs gered wordt, gerukt wordt en van een kind van de dood gemaakt wordt tot een kind van het leven. Daarbij wil God dat graag, dat alle mensen tot kennis der waarheid komen. En hij laat zijn evangelie uitgaan. Zover hij maar kan. En hij roept mensen op. En hij zegt het, wie wil, neem het water des levens om niet. Van Gods kant biedt hij het heil aan. Maar de mens moet het wel aannemen. Het is niet zo dat dat vanzelfsprekend is. Oh, God heeft zijn zoon gegeven en nou komt het wel klaar. Nee, het is heel duidelijk dat wie in den zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Dat is de ernstige, ik zou haast zeggen, zwarte achtergrond van het evangelie. Daar draait de Bijbel niet omheen. En er is dus redding, maar men moet zich bekeren en geloven in de Heer Jezus Christus om aan de redding die het kruis biedt deel te krijgen. De volgende vraag, wie was de grootste verlosser, God of Jezus? Die vraag is niet juist zo gesteld. Ik zou willen zeggen, die vraag mag je zo niet stellen. Dat onderscheid mag je niet maken. Het is God die zijn eigen zoon gegeven heeft. En het is de zoon, de Heer Jezus Christus, die gekomen is. En zij hebben, denk even aan Abraham en Isaac. Daar staat zo mooi van in Genesis 22. Die twee gingen tezamen. Abraham en Isaac. En zo is het. God, de Vader, die zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, geeft. En het is de Zoon, de Heer Jezus Christus, die bereidwillig gekomen is om de wil van God te doen. Zij werkten samen in die verlossing. En je vindt dan zo mooi dat in Hebreeën 11:10 wordt daar ook nog de Heilige Geest genoemd. God is het die de Zoon zendt. De Zoon is het die zegt, zie ik kom om uw wil te doen. En de Heilige Geest getuigt van de vergeving door het geloof. Inderdaad, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Maar helaas, dat die wereld het aanbod niet als wereld niet heeft aanvaard. Vandaar die teksten die ik las en voor citeerde, dat de wereld in het boze ligt. En vandaar ook dat we lezen over het oordeel van deze wereld. Van Gods kant is alles klaar, maar de wereld heeft de hand van God afgewezen en wijst nog steeds, helaas, die hand af. Vandaar dat het boek de Openbaring spreekt, dat ernstige boek aan de ene kant. Het boek de Openbaring spreekt van de gerichte Gods die over deze wereld zullen komen en die zullen eindigen in het hoogtepunt dat Jezus Christus zelf zal verschijnen. Volgende vraag: wordt de marxistische leer tegenwoordig ook in de kerken geleerd? Ik hoor zo weinig over geloof en bekering, over zonde en genade. Kortom, het kruis.